goedemorgen allemaal. Namens de kerkenraad mag ik u en jou van harte welkom heten in deze dienst van de Levensbron. Hartelijk welkom aan alle gasten. Hartelijk welkom als je digitaal met ons deze dienst meeviert. Vanmorgen gaat dominee Dekker bij ons voor. Van harte welkom. Voor de volgende afkondiging verzoek ik u allen te gaan staan. Met droefheid deelt de kerkenraad mee dat afgelopen zondag 2 maart onze broer Simon van der Molen is overleden. Hij is 91 jaar oud geworden. De begrafenis heeft afgelopen donderdag in besloten kring plaatsgevonden. Op verzoek van de familie gaan we nu zingen Lichtstad met je palenpoorten, evangelische liedbundel 413.
Thank you.
Vandaag vieren we het heilige avondmaal. Onze gasten die Jezus Christus belijden als redder en heer, willen we daarvoor ook van harte uitnodigen. We gaan er daarbij van uit dat u uw geloof in Jezus Christus in het openbaar hebt beleden en dat u welkom bent in uw eigen gemeente aan de tafel van de Heer. Vandaag zijn er collectes en ze zijn bestemd voor de eredienst en de afdrachten. De collecte bij het avondmaal is bestemd voor de voedselbank. Er kan gegeven worden via de collectezakken, via de QR-codes achterin in de kerk, Scipio of de bank. De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet namens allen naar Jill van Haren. We zagen al, je hebt gips, je hebt een breuk in je voet en daarom krijg je vandaag de bloemen van ons. Na de dienst willen we vragen of jullie allemaal nog even weer gaan zitten. Na de zegen uiteraard. Linda Verberne wil dan de werkgroep communicatie voorstellen en toelichten wat de werkgroep precies gaat doen. Na de dienst is er koffie, thee en ranja. Alle gasten, alle gemeenteleden van harte daarvoor uitgenodigd. De soos is boven open voor een spelletje. Kom ook daar gerust even langs. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende eredienst.
Zullen we gaan staan voor een moment van stil gebed. En na het stil gebed zullen we samen het votum zingen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de verbondenheid van de Heilige Geest. Zingen we met elkaar Psalm 81, het eerste, tweede en het vierde vers. Psalm 81 die we zongen, de psalm van deze zondag in het Ecumenisch Leesrooster, heeft het over oude wetten en een hernieuwd verbond. We willen luisteren naar hoe God met Israël destijds zijn verbond gesloten heeft en de 10 woorden heeft gegeven die nog steeds de basis zijn ook voor onze toewijding aan hem. En ik lees die 10 woorden in de versie van de Bijbel in gewone taal. En laten we in aansluiting daarop dan zingen opwekking 755, bewerk ons hart, o God. God gaf de Israëlieten de volgende belangrijke regels. Hij zei, ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie uit Egypte weggehaald en bevrijd uit de slavernij. Vereer geen andere goden, vereer alleen mij. Maak geen beeld van een mens of van een dier dat in de lucht, op het land of in het water leeft. Je mag geen beelden vereren of ervoor knielen, want ik, de Heer, ben jullie God. Ik wil niet dat jullie andere goden dienen. Als iemand mij ontrouw is en andere goden gaat dienen, zal ik hem straffen. Dan straf ik hem en ook zijn nakomelingen tot en met de 4e generatie. Maar als iemand mij lief heeft en zich aan mijn regels houdt, zal ik goed voor hem zijn. En ik zal ook goed zijn voor zijn nakomelingen, zelfs voor de 1000ste generatie. Spreek mijn naam niet zomaar uit, zonder nadenken. Als iemand dat toch doet, zal ik hem straffen. Vier de Sabbat, want dat is een bijzondere dag. 6 dagen mogen jullie werken en bezig zijn met alles wat je moet doen. Maar de 7e dag is een dag die voor mij bestemd is. Dan mag je niet werken, ook je zoon, je dochter, je slaaf, je slavin mogen niet werken. Je dieren mogen niet voor je werken en ook de vreemdelingen die in jullie steden wonen mogen niet werken. Ik heb in 6 dagen de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat daar leeft. Maar ik rustte op de 7e dag en daarom heb ik de 7e dag gezegend en ik heb er een heilige dag van gemaakt. Heb respect voor je vader en je moeder, dan zul je lang leven in het land dat ik je zal geven. Vermoord niemand, ga niet vreemd, steel niet, vertel bij de rechter geen leugens over iemand. Verlang niet naar iets dat van een ander is. Blijf af van zijn huis, zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of zijn ezel of van al zijn bezit. En de Heer Jezus die heeft dat voor ons samengevat door te zeggen dat we boven alles God moeten liefhebben. En onze naaste als onszelf. Laten we zingen, we werken ons hart voor God. Ik wil graag voorgaan in gebed en ook dankzegging doen en voorbeden voor Albert-Jan Holtzappel en zijn vrouw. U heeft het via de Scipio-app begreep ik ook al gehoord dat het naar omstandigheden goed gaat, een stent gekregen. En we hopen en bidden dat hij ook verder in alle rust herstellen mag. We willen hem en zijn vrouw gezin aan de Heere opdragen. Ik ga u voor in gebed. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat we hier weer op deze zondag samen mogen komen als gemeente van Christus. En ons verlangen is wat we zongen al in ons lied, dat we Christus mogen zien. Dat Christus in de woorden die klinken vandaag in deze dienst, in het brood dat gebroken wordt, dat gedeeld wordt, in de wijn die gedronken wordt, zichtbaar aanwezig is in ons midden. En Heer, we bidden u dat u langs die wegen van woord en sacrament wil werken in ons midden. Wil werken aan ons hart, aan ons leven. En ons gelijkvormig wil maken, meer en meer aan het beeld van uw Zoon. Heer, we danken u dat u een God bent die trouw is. En die destijds al aan Israël heeft laten weten dat u een God van bevrijding bent. Die mensen in de ruimte zet. En dat al die oude leefregels, die ook wij vanmorgen weer horen, nog steeds ook voor ons richting wijzen. En ons laten zien hoe u het leven voor ogen hebt. Voor vrije mensen. Mensen die in dankbaarheid hun leven aan u toewijden. En ervoor op hun hoede zijn dat ze niet opnieuw slaaf worden van allerlei verlangens en begeerten. En afgoden die schadelijk zijn voor ons welzijn. Heer, wilt u het ons steeds weer laten zien. Ook in ons eigen leven, wat u van ons vraagt. En geef ons onderscheidingsvermogen. Dat we elke keer ook weer zien wat u in die omstandigheden van ons vraagt. En dat we uw leiding daarin zoeken en ontvangen mogen. En Heer, vergeef ons als we verkeerde keuzes soms gemaakt hebben en maken. Breng ons altijd weer terug ook op uw weg. En reinig en heilig ons. Zodat we niet uit de buurt van de Heer Jezus vandaan raken. Heere, zegen zo deze dienst en deze zondag. We danken u met dominee Albert-Jan Holtzappel en Yvonne. En allen die aan lief zijn dat naar omstandigheden weer goed met Albert-Jan gaat. We bidden u dat het herstel ook door mag zetten. En dat hij rust mag ontvangen en nieuwe kracht. En dat na de schrik van afgelopen zondag er ook weer een tijd van verademing zal zijn. Heren, we bidden u ook om uw nabijheid voor de familie van de Molen. Nu ze afgelopen week broeder Simon van de Molen moesten begraven. Wilt u zijn vrouw tot steun zijn en troost en kracht geven. En kinderen en kleinkinderen en allen die hen lief zijn. Wilt u er nabij zijn zoals u dat alleen kunt. Heren, we bidden u als we uw woord vandaag openen. Dat we daarin ook de stem van de goede herder mogen horen. Die ook vandaag tot ons spreekt. Over al die tijden en grenzen heen. Ook vandaag in ons leven ons wil aanmoedigen en aansporen om ons leven in hem te zoeken. Heer, geef ons een ontvankelijk hart en een open oor. In Jezus' naam. Amen. We gaan een kinderlied zingen volgens mij. En dat is het lied Dank u wel voor de sterren en de maan. Dank u wel voor het groeien van het graan. En dank u wel voor zoveel nog meer dat God ons geeft. En daarna mogen de kinderen naar de Bijbelklasse gaan. Pas een danklied op deze stralende zondag. Er is veel om voor te danken. Vanmorgen vroeg mocht ik al een wandeling maken op de Holterberg en genieten van de schoonheid van Gods schepping. En daar past dit lied ook wel bij. We gaan de Bijbel openen en lezen twee gedeelten uit het Evangelie volgens Lucas. Allereerst uit Lucas 4. Enkele woorden en dan zingen we Psalm 72, 1 en 4 en daarna nog een gedeelte uit Lucas 5 dat tekst voor de preek vormt. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar de wereldpolitiek is wel iets wat de nodige zorg geeft. Als je ziet hoe ook de Amerikaanse president zijn agenda uitrolt met grote gevolgen ook voor de armen en kwetsbaren die allerlei projecten zien gestopt worden. Het eerste Bijbelgedeelte dat we lezen, daarin presenteert de heer Jezus zelf zijn agenda voor zijn werk. En u zult merken dat hij totaal tegengesteld is aan de agenda's van de grote in deze wereld. En de psalm die we daarna zingen, die gaat ook over de Messiaanse koning die zich juist wil ontfermen over ieder die zwak en kwetsbaar is.
Het optreden van Jezus in Nazareth. Vervuld met de kracht van de geest keerde Jezus terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid en volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan de armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun gezicht, om onderdrukte hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. En de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. En hij zei tegen hen: vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan. Het tweede gedeelte is Lucas 5, vers 17 tot 26. Genezing en vergeving van zonden. Toen hij op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder zijn gehoor ook fariseeën en wetsleraren, die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en uit Jeruzalem waren gekomen. De kracht van de Heer was werkzaam in hem, opdat hij zieken zou genezen. Er kwamen een paar mannen met een verlamde op een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te leggen. Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen. En dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in het tegeldak naar beneden zakken, tot vlak voor Jezus. Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen de man: uw zonden zijn u vergeven. De schriftgeleerden en fariseeën begonnen zich af te vragen: wie is die man dat hij deze godslastelijke taal spreekt? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Maar Jezus wist wat ze dachten en zei tegen hen: vanwaar toch al die bedenkingen? Wat is gemakkelijker te zeggen: uw zonden zijn u vergeven, of sta op en loop? Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. En hij zeide tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. En onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op, pakte het bed waarop hij altijd had gelegen en vertrok naar huis, terwijl hij God loofde. Alle stonden versteld en ze loofden God en zeiden, vervuld van ontzag: vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien. Tot zover het woord van God.
In aansluiting op de preek zingen we met elkaar opwekking 734. God, ik adem om van u te zingen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. In mijn preek vanmorgen gaat het over de vraag: wie kan zonden vergeven? En op het eerste gehoor klinkt je dat misschien niet eens zo heel spannend in de oren. Wie kan zonden vergeven? Stel dat ik je zou vragen om eens op te schrijven wat jouw eerste levensbehoeften zijn. Dan vermoed ik dat vooral gezondheid hoog zou scoren. En je denkt bij bestaanszekerheid ook aan alles wat je nodig hebt om in leven te blijven. Dat je eten hebt, dat je drinken hebt. Je denkt aan een huis om in te wonen. Je denkt aan een bed om in te slapen. Opleiding die je moet kunnen volgen. Baan, werk dat je graag wilt hebben voor een beetje mensenwaardig bestaan, heb je dat allemaal nodig. Dat is het eerste waar je aan denkt. En dat hoop je natuurlijk ook voor je kinderen. Maar zou je ook zoiets als vergeving opschrijven als een van je eerste levensbehoeften? Nou, ik vermoed eerlijk gezegd dat veel mensen de vraag: wie kan mij gezond maken, wie kan mij een welvarend leven geven, wie kan mijn leven geven zonder ziekte, zonder pijn, eigenlijk veel spannender vinden. En misschien gold dat ook wel voor die verlamde man van wie we gelezen hebben. En van die vrienden die hun verlamde makker door het dak bij de Heer Jezus brachten. Want ik denk dat die vrienden elkaar wel heel raar aangekeken hebben toen de Heer Jezus allereerst over vergeving begon tegen hun verlamde kameraad. Hadden ze zich daar nou zo voor uitgesloofd? Hadden ze daarvoor notabene een gat in het dak gemaakt om deze woorden te horen? Nieuwe benen moest die man hebben. Wat vergeving van zonde. Maar je kent het verhaal en het gelezen ook. Jezus schenkt die man allereerst vergeving van zijn zonde. En pas daarna maakt hij zijn lamme benen gezond. In die volgorde. Eerst vergeving, dan genezing. En daarmee laat de Heer Jezus iets heel belangrijks zien. Namelijk dat je voor een menswaardig bestaan vandaag nog wel iets meer nodig hebt dan alleen voedsel of een gezond lichaam. Dat je voor een menswaardig bestaan, voor kwaliteit van leven, werkelijk ook vergeving van zonde nodig hebt. En dat dat wel eens een allereerste levensbehoefte zou kunnen zijn. Het bevrijdende gevoel namelijk dat je telkens weer met een schone lei mag beginnen. De zekerheid dat je niet tot een eeuwigheid zult worden vastgepind op je verleden. Op de fouten die je hebt gemaakt in je leven. Dat God je vader wil zijn. Dat hij dat zelfs vanaf het allereerste begin al wil zijn in je leven. En dat je daarom niet bang hoeft te zijn dat God je afwijst als je een stommiteit hebt begaan in je leven. Maar dat je met al je zonden altijd weer je op hem mag laten terugvallen. Heel bewust kiest Jezus in dit Bijbelverhaal daarom deze volgorde. Eerst vergeving en daarna genezing. Om niet alleen die verlamde man zelf, maar ook de toeschouwers daaromheen, en ook wij zijn vandaag de toeschouwers die eromheen staan, te laten ontdekken dat het krijgen van vergeving wel eens veel belangrijker zou kunnen zijn dan mensen soms denken. Ook voor je eigen waardigheid als mens en voor je levensgeluk. Juist omdat dat krijgen van vergeving ervoor zorgt dat je in het reine komt met God, dat allereerst, want daar begint het mee, maar ook dat je in het reine komt met je medemens. En dat je ook weer in het reine mag komen met jezelf. Met je eigen geweten. Met dat geweten, dat stemmetje in je hoofd dat anders altijd maar weer tegen je zegt dat je het verprutst hebt. Dat jij, als het erop aankomt, toch maar een mislukkeling bent. Een waardeloze vent. Een waardeloze vrouw. Het krijgen van vergeving is veel meer een eerste levensbehoefte dan wij soms denken. Omdat vergeving ervoor zorgt dat je als mens jezelf mag zijn. Dat je zonder schuld en ook zonder schuldgevoelens en zonder elke keer te hoeven luisteren naar dat stemmetje in je hoofd er mag zijn voor God. Mag weten dat God je aanvaard heeft, ondanks alle stomme dingen die je gedaan hebt in je leven. Heel bewust kiest Jezus daarom deze volgorde. Eerst vergeving en daarna genezing. En tegelijk laat Jezus met die volgorde zien waar zijn eigen missie lag. We hebben het gelezen, vlak voor dit Bijbelverhaal. Heeft Jezus in de synagoge allereerst een soort mission statement afgegeven, zijn agenda gepresenteerd. En hij deed dat door die tekst van de profeet Jesaja te lezen. Waar gezegd wordt, de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Heeft hij mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, aan een blinde het herstel van hun zicht, om onderdrukte hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Maar wat Jezus met deze agenda in feite aankondigt is totale vernieuwing. Totale vernieuwing. Gevangenen, blinden, onderdrukte. Ze krijgen allemaal een compleet nieuwe toekomst in het vooruitzicht gesteld. Vrijlating voor gevangenen. Blinden ontvangen herstel van hun zicht. Vrijheid voor onderdrukte. En het wordt allemaal samengevat in die ene mededeling aan het slot, dat er een genadejaar van de Heer wordt uitgeroepen. Een tijd die vol zal zijn van Gods genade. Nou, en het mooie is, als Jezus die woorden in de synagoog heeft voorgelezen en hij is weer gaan zitten en de mensen kijken vol aandacht naar hem, van hoe gaat dat nu verder? Dan zegt Jezus met nadruk tegen de mensen, vandaag. Vandaag is die schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan. En dat betekent zoveel als, nu is het zover. Ik ben diegene die dit genadejaar van de Heer komt uitroepen. Die tijd van Gods genade is nu gekomen. Vandaag. Nou, in die nadruk op dat woordje vandaag, daar moet je eens op letten bij het lezen van de Bijbel. Dat kom je namelijk vaak tegen en vooral bij Lucas. Jezus die onderstreept daarmee dat er iets bijzonders gebeurt. En elke keer als Lucas ook dat woord gebruikt in zijn evangelie, dan legt hij ook zo'n accent om aan te geven, hier gebeurt iets bijzonders. Bijvoorbeeld toen die engelen in de kerstnacht tegen de herders zeiden, vandaag is in de stad van David de redder geboren. Vandaag. Met andere woorden, laat dit moment niet onopgemerkt aan je voorbij gaan. Het is een moment waarin Gods genade zich openbaart. Het moment waar de hemel de aarde raakt. En dat zie je vervolgens ook weer gebeuren in het verhaal van die verlamde man. Dat verhaal dat eindigt namelijk met een uitroep waarin opnieuw dat woord vandaag klinkt. Als een moment waarop de hemel de aarde raakt. De mensen zeggen vol ontzag, vandaag heb je iets ongelooflijks gezien. En nou heb ik toch altijd gedacht dat die mensen daarmee dat wonder van die genezing bedoelden. Dat die verlamde man weer op zijn benen stond. Maar als je erover nadenkt, dan is het eigenlijk best vreemd als dat hun verbazing zou oproepen. Want de Heer Jezus die had al veel meer genezingen gedaan. Lucas die heeft er in de eerste hoofdstukken van zijn evangelie al heel wat verteld. De genezing van iemand die bezeten was. De genezing van de zieke schoonmoeder van Petrus. Met als gevolg dat de mensen nog veel meer zieken en bezetenen bij de Heer Jezus brachten. En ze werden door Jezus allemaal genezen tot en met laatste aan toe. Juist dat soort gebeurtenissen zorgden ervoor dat Jezus zoveel mensen aantrok. En dat al die massa's daar waren, ook in dat huis waar het op dat moment zo druk was dat die vrienden met hun verlamde vriend er niet eens meer bij konden. De kracht van de Heer, zegt Lucas, de kracht van de Heer was werkzaam in Jezus, opdat hij zieken zou genezen. Dus die genezing van de verlamde man is helemaal niet zo uitzonderlijk geweest. Het was gewoon één van de velen. Maar waarom roepen de mensen dan toch met nadruk, vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien? Wel, dat heeft met die uitspraak van Jezus over vergeving te maken. Want wat onze Bijbel vertaalt met iets ongelooflijks, daarvoor gebruikt Lucas in zijn eigen taal, een woord dat wij ook wel kennen, het woord paradoxaal. Paradoxaal. Nou, een paradox, dat is iets dat schijnbaar tegenstrijdig is. Iets wat je logisch eigenlijk niet kloppend kunt krijgen. Maar dat bij nader inzien wel waar blijkt te zijn. De mensen riepen letterlijk uit dat ze vandaag iets paradoxaals hebben gezien. Iets dat voor hun gevoel tegenstrijdig was. En dat heeft met die vergeving te maken. Dat Jezus die man niet alleen genezen heeft, maar ook claimde dat hij de volmacht bezat om op aarde zonde te vergeven. Nou, dat was eigenlijk ongehoord. Dat een mens zoiets zou durven beweren. En toen Jezus erover begon, toen leverde dat gelijk ook een schokreactie op bij de schriftgeleerden en de fariseeën. Wie is die man dat hij deze godslasterlijke taal spreekt? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En ze hebben gelijk. De mensen die dat zeggen. Het is ook helemaal nog niet vijandig bedoeld als ze dit zo zeggen. Want het is pas de eerste keer dat Jezus en de fariseeën elkaar in het evangelie volgens Lucas ontmoeten. Ze zijn oprecht geschokt dat de Heer Jezus het waagt om te doen alsof hij God zelf is. Want wie kan zonde vergeven dan God alleen? En die vergeving, dat zou toch ook pas op de dag van het oordeel gebeuren. Als ze in de hemel voor Gods troon zouden staan. Op dat moment zou God zijn oordeel uitspreken. En alleen dan kon God zelf besluiten of hij iemands zonde zou vergeven of niet. Op het eerste gehoor lijkt het dus inderdaad godslasterlijk. Dat Jezus doet alsof hij de macht heeft om hier en nu op aarde mensen al van hun zonde vrij te spreken. Nou, Jezus heeft die schrikreacties verwacht en vraagt, wat is nou gemakkelijker om te zeggen? Uw zonden zijn u vergeven of sta op en loop. Wat is gemakkelijker? Nou ja, denken wij dan gelijk dat eerste is veel gemakkelijker. Uw zonden zijn u vergeven, dat is gemakkelijk gezegd. Maar stel nou eens dat Jezus daarmee inderdaad zijn boekje te buiten was gegaan. En dat hij inderdaad iets godslasterlijks had gezegd. Zou Jezus daarna dan in staat zijn geweest om die man te genezen? Er staat namelijk in de Bijbel dat God niet luistert naar godslasteraars. Er staat in de Bijbel dat God alleen wil luisteren naar mensen die oprecht zijn wil willen doen. En dus niet naar godslasteraars. En daarom vraagt Jezus wat gemakkelijker is. Die genezing van die verlamde man, die moet het bewijs leveren dat God zelf achter Jezus staat. En zo gebeurt het. Op Gods woord staat die verlamde man weer op en is hij helemaal gezond. En de mensen beseffen dat dit eigenlijk niet kan. Hoe paradoxaal dat is. En vol ontzag roepen ze uit, vandaag hebben we iets paradoxaals gezien. Het kan eigenlijk niet dat een mens eerst iets godslasterlijks zegt en vervolgens het bewijs levert dat God zelf achter hem staat. Dat rijmt niet met elkaar. En als het dan toch gebeurt, dan moet dat wel een heel bijzonder moment zijn waarop de hemel de aarde raakt en Gods genade openbaar wordt. Maar dan komen meteen ook al die andere wonderen van Jezus in ander licht te staan. Dan is Jezus niet gekomen om nu hier dan daar genezing te brengen. Maar dan wijzen ook al die andere genezingen op de grote volmacht die Jezus ontvangen heeft. Dan moet je niet bij de uiterlijke tekenen blijven staan, die uiterlijke tekenen van al die wonderen die Jezus deed. Maar dan mag je je verwonderen over de kern van Jezus' agenda. De kern van Jezus' missie, de boodschap van vergeving van onze zonden, het uitroepen van een genadejaar van de Heer. Dat is ook belangrijk voor hoe jij vandaag naar Jezus kijkt. En voor wat je in je eigen leven van Jezus verwacht. En dus ook voor wat je thuis over de Heer Jezus aan je kinderen vertelt. Of in de kerk aan de jongeren, de catechisatie. Als je niet zou vertellen dat Jezus allereerst is gekomen om op aarde zonde te vergeven. En dat dat het zwaarste weegt. Omdat je voor een menswaardig bestaan veel meer nodig hebt dan een gezond lijf. Een eten en drinken. Dan loop je de kans dat jonge gelovigen heel snel teleurgesteld raken in de Heer Jezus. Omdat Jezus lang niet altijd, behalve vergeving, ook vandaag al genezing schenkt als je ziek bent. Soms zal Gods genade voor vandaag je genoeg moeten zijn. En zul je voor genezing op de nieuwe aarde moeten wachten. Maar in die genade wil God je dan ook volop laten delen al vandaag. Want dat genadejaar van de Heer dat Jezus heeft uitgeroepen, dat loopt ook vandaag nog door. Dat loopt nog door, dat genadejaar. Daarom dopen we kinderen in de kerk. Daarom vieren we het avondmaal vandaag. Dat genadejaar loopt door. Steeds weer mogen we daarin zien, ook vandaag in de tekenen van brood en wijn, dat we leven in een tijd die vol is van Gods genade. En hoe ik dat weet, dat dat genadejaar nog steeds doorloopt, dat is omdat Jezus die volmacht om zonde te vergeven nog een keer bevestigd heeft. Op een later moment. Nog duidelijker dan in dat verhaal van die genezing van de verlamde man. En dat was toen Jezus opstond uit de dood. Nadat de Heer Jezus 3 dagen eerder gekruisigd was. We staan er deze periode op allerlei manieren weer bij stil. De 40 dagen tijd is begonnen. We leven weer toe naar de viering van Goede Vrijdag en Pasen. En wat was de reden dat ze Jezus hadden gekruisigd? Exact dezelfde reden als die ook in dit verhaal van vanmorgen al wordt genoemd. Dat Jezus godslasterlijke taal zou hebben gesproken. Dat Jezus zelfs openlijk nu gezegd zou hebben dat hij Gods zoon was. Nou, als Jezus daarmee inderdaad God gelasterd had, zou God hem na 3 dagen dan uit de dood hebben opgewekt? Zou Jezus dan uit de dood hebben kunnen opstaan? Nee, wat die genezing van die verlamde man voor de mensen toen betekende, dat betekent de opstanding van Jezus voor ons vandaag. Het is het definitieve bewijs. De garantie dat God 100% achter de Heer Jezus staat. En dat Jezus inderdaad volmacht heeft gekregen om dat genadejaar van de Heer te verkondigen. En op aarde zonde te vergeven. Wie kan zonde vergeven? Ik zou zeggen, alleen degene die bewezen heeft sterker te zijn dan ziekte, lijden en dood. Alleen degene voor wie het geen goedkope woorden waren, toen hij tegen die verlamde man zei dat zijn zonden waren vergeven. Alleen degene die bij elke doopbediening in de kerk en bij elke avondmasviering het ook tegen ons zegt. Je zonden zijn je vergeven. God verlangt ernaar, broeders en zusters. Dat er ook in ons leven, dat er ook in uw en jouw leven, een moment is waarop ook jij uitroept wat de mensen in dit Bijbelverhaal uitriepen. Vandaag heb ik iets paradoxaals gezien, iets ongelooflijks. Het is het belangrijkste moment in je leven. Als ik jij uitroept wat die mensen uitriepen. Vandaag heb ik iets ongelooflijks gezien. Het kan eigenlijk niet. Logisch krijg ik het allemaal niet kloppend in mijn hoofd. Het is 1 grote paradox. Maar ik heb nu ook zelf gezien dat God in het kruis en de opstanding van de Heer Jezus ook mijn zonde kan en wil vergeven. Laat die boodschap ook in de viering van het avondmaal vanmorgen weer goed bij je binnenkomen. En laat het ook voor jou weer zo'n moment zijn waarop je zegt, vandaag heb ik het paradoxale van het evangelie ook weer zelf mogen zien en ervaren. Hij vergeeft. Hij vergeeft. Dat gaan we zingen ook met het lied dat is aangekondigd. Amen. Ter inleiding, de viering van het avondmaal, lees ik een van de avondmaalsformulieren die wij hebben. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het avondmaal is ingesteld door onze redder zelf. Want de apostel Paulus verklaart, wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. En Paulus vervolgt dan, dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Luister naar deze woorden van Jezus Christus, staan wij bij stil dat hij door zijn Vader naar de wereld gestuurd is en zich voor ons, zondaars, heeft prijsgegeven. Met blijdschap maken we bekend dat zijn dood ons het leven schenkt. Wij prijzen onze Vader in de hemel, die uit liefde zijn eigen Zoon voor ons heeft opgeofferd. We danken onze Redder, die als een goede herder zijn leven gaf voor zijn schapen. We bejubelen het grote mysterie, geheimenis van ons geloof. Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijkgesteld door de geest. Is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken. Vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit. Blij en dankbaar zullen we straks Christus gedenken rond deze tafel, die hij voor ons heeft klaargemaakt. En we doen dat in het volle besef dat wij door onze zonde de dood nog elke dag over ons afroepen. We eten straks brood waar we geen enkel recht op hebben. Nog niet op een kruimel. En dat erkennen we hier in de aanwezigheid van God. Ook verdienen we geen druppel van de wijn die we straks drinken. Maar we klampen ons vast aan wat God zelf beloofd heeft. Al onze zonden zijn vergeven. Hij aanvaardt het offer van Jezus Christus, zijn Zoon, als afbetaling van onze schuld en spreekt ons vrij. Wij komen dus niet aan het avondmaal omdat we dat uit onszelf waard zijn. Jezus Christus geeft ons dit feestmaal. Als armen komen wij bij de gulle gever, als zieken bij de dokter die genezing brengt. Als schuldigen voor de rechter die vrijspraak geeft. Als doden bij hem die levend maakt. Wij leven niet uit eigen kracht, maar hebben alles in Christus. Als we zo eten en drinken, maakt Christus ons zeker van zijn liefde en trouw. Wat hij ons door zijn heilige symbolen laat zien, geeft hij ons echt. Hij zelf is voor ons het brood dat leven geeft. Alles wat hij verdiend heeft door zijn lijden en sterven, krijgen wij. Door zijn dood heeft Christus ook het recht gekregen de levendmakende geest aan ons te geven. Door die geest verbindt hij ons aan zichzelf. En daarom zeggen wij met Paulus, met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En door die geest laat hij bij ons vruchten groeien van geloof, hoop en liefde. Door diezelfde geest verbindt hij ons ook met elkaar in echte liefde. Als broers en zussen, als delen van één lichaam. De apostel Paulus schrijft namelijk, omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen, één lichaam. Want we hebben al een deel aan dat ene brood. We vormen samen één lichaam om elkaar in liefde te dienen. Juist aan het avondmaal, zegt Christus, mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. We vieren het avondmaal ook met het oog op de terugkeer van Jezus. Paulus schrijft, altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Bij brood en beker zijn we blij deel te hebben aan het nieuwe verbond dat vast ligt in Christus bloed. We danken de Vader het geluk te mogen kennen waarvan de profeten hebben gesproken. En we vieren de vrede die door onze Heer is gesticht. En tegelijk zien we aan het avondmaal uit naar de luisterrijke verschijning van onze Redder. Naar de overweldigende vreugde die hij ons heeft beloofd en de bruiloft van het Lam, waar hij met ons opnieuw wijn zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. En daarom vieren we het avondmaal met grote blijdschap. En bidden we met heel Gods kerk, Maranatha. Amen. Kom, Heer Jezus. Ik ga u voor in gebed. Barmhartige God, onze Vader, dankbaar gedenken we aan dit avondmaal de bittere dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus. En we bidden u, zend ons uw levendmakende geest, zodat we gevoed worden met Jezus Christus zelf, die het brood uit de hemel is, dat eeuwig leven geeft. Amen. Gaan vieren, laten we niet bij de uiterlijke tekenen van brood en wijn blijven staan, maar laten we ons hart omhoog richten naar Jezus Christus, die gezeten is aan de rechterhand van God, de hemelse Vader. En laten we er niet aan twijfelen dat we zo echt, zo werkelijk met zijn lichaam en bloed gevoed en gesterkt worden als wij het brood en de wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. Het brood dat we breken maakt ons één. Het lichaam van Jezus Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot de volkomen verzoening voor al onze zonden. De beker der dankzegging maakt ons één met het bloed van Jezus Christus. Neemt, drinkt daar allen uit, gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Zullen we God danken en tot hem bidden. Heer in de hemel, wij prijzen u. En wij prijzen onze Heer Jezus Christus. Die zichzelf voor ons wilde geven. En in wie wij vergeving van zonde ontvangen. Heer, we danken u dat wij in de viering van het avondmaal het ook weer ervaren mogen dat u iets ongelooflijks hebt gedaan en doet in Jezus Christus onze Heer. Dank Heer dat u al onze zonden van ons weg wil doen. En zo ons in het reine brengt met u, met elkaar en met onszelf. Heer, geef dat de viering van het avondmaal ons versterken mag in ons geloof. En in de zekerheid dat we er mogen zijn voor u en dat u er voor ons bent. En dat we altijd weer met alles wat we zijn en hebben, veilig zijn bij u. Heer, wees in het bijzonder ook met diegenen onder ons die last hebben van hun verleden. Die last hebben van dingen die ze graag zouden willen herstellen in hun leven. Maar dat ze zelf niet meer kunnen. En die last hebben van dat stemmetje in hun hoofd. Dat hen steeds weer aan de mislukking uit het verleden herinnert. Heer, bevrijd hen van dat stemmetje en zet hen in de ruimte. Laat dat ook de zegen mogen zijn van de viering van dit avondmaal. En geef Heer dat wij steeds opnieuw en dat steeds meer mensen ook het mogen uitroepen en het ontdekken mogen dat Jezus Christus een jaar van genade heeft afgekondigd dat ook vandaag nog doorloopt. En Heer, verheug ons, maak ons blij elke keer ook met elkaar, ook als weer iemand tot die ontdekking komt in zijn of haar leven. Dat bidden we ook voor onze jongeren en onze kinderen. Die opgroeien in een wereld waarin het geloof helemaal niet vanzelfsprekend is. Geef dat ze in hun leven die ontdekking mogen doen wie Jezus ook voor hem wil zijn. Heere, laat uw genade voor ons elke keer weer ook genoeg zijn. Een kracht tot behoud. Een kracht die ons leven geeft. Hier en nu en in de toekomst. Heren, we danken u voor de Heer Jezus die zo'n andere agenda heeft dan de machthebbers van deze wereld. En dat verontrust ons, Heer, als we kijken naar die machthebbers in deze wereld vandaag. Die zich groot en sterk maken ten koste van wie kwetsbaar is. Heren, wilt u machthebbers die hun eigen belangen dienen van de troon stoten? En wilt u onderdrukte en kwetsbare mensen verhogen? En wilt u zo ook in deze wereld laten zien dat niet de macht, het geweld het laatste woord heeft, maar dat dat aan u is en aan Jezus Christus onze Heer. En aan wie u alles hebt toevertrouwd. En die zo'n heel andere heerschappij laat zien dan de grote in deze wereld vandaag. Heer, doe uw koninkrijk komen. En geef dat wij ook in ons gebed en in ons hart daar verlangend naar mogen uitzien. Maranatha. Amen. Kom, Heer Jezus. Amen. Als ik het goed heb, komen nu de kinderen terug uit de crèche en naar de Bijbelklas. En dan is de gelegenheid om u gaven te geven, de collecte, op de manier die u vertrouwd is. En ons slotlied is dan een loflied op de koning die ervoor zorgt dat we mogen bestaan in zijn geduld. Want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Gezang 460, 1 en 3 als slotlied naar de terugkomst van de kinderen en de collecte. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Voordat wij luisteren naar wat Linda wil zeggen. Er kwamen nog twee aanvullingen even binnen terecht. Vanmiddag is er geen dienst. Het is niet gelukt om dit te regelen. Aankomende woensdag is het biddag. Dan is er wel een kerkdienst. En die begint om 7:30.
Goedemorgen. Ik mag wat vertellen over de werkgroep communicatie. Er is namelijk besloten dat we opgaan op een andere manier van werken. Nu zijn we gewend om via de website allerlei communicatie met elkaar te hebben. En we hebben besloten dat we een nieuwe website gaan bouwen. En dat de interne communicatie straks via Scipio gaat plaatsvinden. Dat is nogal een verandering. Ja, de aanleiding, nou ja, die kunt u ook lezen. We hebben een verouderde website, maar we kunnen ook vooral de privacy niet meer waarborgen. En we weten ook inmiddels dat er landelijk heel wat kerken zijn, zusterkerken, die nou ook tot een andere soort website op zijn gegaan. Als ik de volgende dia mag. Nou ja. Dat betekent dat we een website gaan bouwen waarin we eigenlijk vooral naar buiten communiceren. Als er straks weer vakantiegangers zijn, dat zij kunnen zien waar onze diensten zijn, hoe laat ze zijn. Maar ook als mensen nieuwsgierig zijn naar wie wij zijn, dat ze dat daar kunnen lezen. En nogmaals, alle interne communicatie, dus over ons wel en wee, of als er iets gebeurt, of als we iets zelf moeten weten, dat gaat straks via Scipio plaatsvinden. En wat kunt u dan, of wat kun jij dan doen als gemeentelid? Voor nu is het vooral, ga je maar eens oriënteren op Scipio. Ik weet niet, ik hoor geluiden van mensen die Scipio heel ingewikkeld vinden. Die alleen nog maar collecteren via Scipio. Ga eens kijken, wat is er allemaal te vinden? Er is echt al heel veel op te vinden. Ga eens onderzoeken wat er al op staat. Dat is eigenlijk wat we nu graag aan jullie mee willen geven. We gaan jullie in de komende tijd ook wel meenemen. We krijgen nieuwe dia's de komende maanden. Dus tijdens of na of voor de dienst kunt u daar dan vast lezen. En we zullen u ook wel vast wat op de hoogte houden als we denken, nou, het is wel belangrijk dat u dat alvast weet. Mocht u nu al vragen hebben, we hebben een mailadres en de werkgroep kunt u altijd benaderen. Gillis, Jos, Barry, Harry, Erna en ik staan wel open voor uw vragen. Laat het vooral weten. Nou, wens ik u verder een fijne zondag.